zou het op prijs stellen als je je vragen wilt bewaren tot na afloop van de lessen. En als ik een retorische vraag stel of een vragende vraag, dan beschouw het dan maar als retorisch. Ik heb deze lijst uitgekozen omdat hij mezelf zo aanspreekt. Dat is precies waar ik al tientallen jaren mee worstel met dit onderwerp. Het overwinnen van zonde. En de basistekst is Romeinen hoofdstuk 6 vers 1 en vers 2. En ik ga het op prijs stellen als je gewoon meeleest in je Bijbel. Alle teksten die ik aanhaal, die kun je terugvinden in de NBG-vertaling. Romeinen hoofdstuk 6 vers 1 en vers 2. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Nou, deze verzen leggen de essentie bloot van het christen zijn. Natuurlijk kun je vergeving krijgen voor de gedane zonde. Maar het is nog geen vrijkaartje om maar wat los te blijven zonder. Het streven van elke christen. Het streven van mezelf dient vast te staan. Een christen die wil niet zondigen. Hij wil de zonde in zijn leven overwinnen. Ik ga zo meteen wat dingen doen. En houd het maar voor je gedachten. Rechts, links. Dus ik zal dat een paar keer doen in mijn les. En er zit een bepaalde methodiek achter. Recht en onrecht. Goed en slecht, licht en donker, waar en niet waar. Dat zijn begrippen die soms veel beter bekend zijn dan het begrip zonde. En wat ik vandaag ga vertellen is geen nieuw, spannend, romantisch verhaal. Alles wat ik wil zeggen moet gebaseerd zijn op de schrift. Dat is mijn uitgangspunt. Als ik daarin faal, dan ligt dat niet aan de schrift, dan ligt het aan mij. Ik wil vier punten naar voren brengen vandaag. En het eerste punt is, wat is zonde? Het tweede punt is, wat is het gevolg van de zonde? En het derde punt is, wat kan ik doen om tegen de zonde te vechten? En het vierde punt is, hoe verder als zondaar? Punt 1, wat is zonde? Nou, voordat ik kan praten over het overwinnen van zonde, is het nodig dat je zonde beter definieert. En als je naar een voetbalmatch gaat, voor de Belgen en een voetbalwedstrijd voor de Hollanders, als je naar een voetbalmatch gaat, dan hoor ik wel eens roepen, zonde. Ze weten niet wat ze zeggen. Ze bedoelen ook helemaal niets anders. Ze vinden het gewoon spijtig dat de bal niet in de goal is gegaan, in het doel is gegaan. Maar net naast de palen aan de buitenkant. Zonde staat gelijk aan jammer. Zonde staat gelijk aan verkeerd. Zonde staat gelijk aan het doel missen. Zonde staat ook gelijk aan verleiding, misleiding. Zonde kan ook gedefinieerd worden als fout doen, kan soms spannend lijken. Daar heb je misschien niet over nagedacht. Want dat is wel hoe het vaak werkt. Fout doen kan soms spannend lijken. Zonde is een overtreding, is een misstap, is een vergissing. Zonde is ook gelijk aan ongehoorzaamheid aan God, ongehoorzaam zijn aan God. En tenslotte, zonde is gelijk aan een verbroken relatie met God. Wat in de ene maatschappij zondig is, hoeft niet per se zondig te zijn in een andere maatschappij. Wat in het ene gezin acceptabel is, kan in het andere gezin zondig zijn. Ik hoor ook wel eens zeggen, ja, maar dat is niet meer van deze tijd. En dan bedoelen ze, mijn kinderen bijvoorbeeld, dan bedoelen ze, dat is de tijd van opa en oma. En dan is het al wel heel ver terug. Dat is dan voorbij mijn generatie. Dat is 2 generaties geleden. Dat is in die tijd. Maar men zegt dat in het dagelijks leven ook. En dan bedoelen ze de middeleeuwen misschien. Wij leven nu. Wij leven vandaag. Vandaag is het anders. Wij leven in de moderne tijd. Ja, inderdaad. Gert-Jan heeft het al gezegd. En als je luistert naar de televisie, als je leest in de kranten, dan heeft men het regelmatig over de verruwing van de maatschappij. Dat is een mooie term die ze gebruiken. Waarden en normen vervlakken, vervagen en verdwijnen soms volledig. Dat is wat er aan de hand is. Er is een afkeer ontstaan van boeteprekers. Dan zul je mij niet goed horen zeggen over boeteprekers. Maar er is een afkeer van ontstaan om te luisteren naar de waarheid, gebaseerd op Gods woord. En hoe is dat gekomen? Dat vermanende vingertje, waar hele conferenties over zijn gegeven, dat vermanende vingertje. Weet je wat het probleem was? Het vermanende vingertje is niet zo het grote probleem. Maar de machtspositie die sommige mensen bezaten of bezitten, van waaruit zij kunnen leren, en van waaruit zij een vermanend vingertje omhoog kunnen steken, zij blijken soms net zo faalbaar te zijn, of soms nog erger faalbaar te zijn, dan de luisteraars in de zaal. Feit is, geen enkele mens, geen enkele christen, is zonder zonde. Als je geen christen bent, dan ben je nog steeds een mens. Geen enkele mens, geen enkele christen is zonder zonde. Als je kijkt in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 10. Sla maar op als je wilt. 1 Johannes 1 vers 10. Daar staat geschreven. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Dat is toch wat ik regelmatig hoor. Maar dit is wat God zegt. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we God tot een leugenaar. En weet je wat het resultaat is dan? Zijn woord is niet meer in ons. Nu, wanneer elke christen dus een zondaar is, wanneer elke mens een zondaar is, is er dan geen verschil tussen een christen en een niet-christen? Integendeel, dat is juist een heel groot verschil. Een christen heeft een relatie met God. En dat maakt hem anders. Een christen wil rekening houden met God. En daardoor ontstaat er een bewustwording van zonde in zijn leven. En een afkeer van zonde. De christen gruwelt van de zonde in zijn leven. En weet je waar ik het meeste van baal? Ik baal ervan dat het mij niet lukt om niet te zondigen. Daar baal ik van. Want het is niet mijn intentie. Ik wil niet zondigen. En toch, ik kan niet anders dan erkennen dat ik zondig. Natuurlijk, de christen kan vergeving krijgen voor zijn zonde. En de christen kan vergeving vragen aan God voor zijn zonde. Maar dat wordt behandeld in een andere les. Ik word regelmatig geconfronteerd met het volgende beeld. De gemiddelde mens denkt van zichzelf dat hij zich redelijk goed gedraagt in zijn leven. Ik weet het zeker van mijn eigen ouders. En sociaal gezien kan ik ook niks anders beamen. Hij is ervan overtuigd dat hij op basis van zijn goede gedrag een goede relatie onderhoudt met God. Hij is ervan overtuigd dat hij eigenlijk niks hoeft te veranderen, niks hoeft aan te passen in zijn leven, want hij is toch immers op een goede manier bezig. Hij maakt een optelsom van alle goede daden aan de ene kant. En die stapelt hij op bij elkaar. En die zet hij dan af tegen de minder goede daden en de slechte daden aan de andere kant. En wanneer hij dan een streep eronder zet en dan gaat optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Weet je wat dan meestal het resultaat is? Hij komt uit aan deze kant. Want zijn goede daden zijn meer, groter, zwaarder, belangrijker dan zijn minder goede of slechte daden in het leven. Zeker, als je geluisterd naar het verhaal van Gert-Jan. Zeker wanneer je het Belang van Limburg pakt en jezelf vergelijkt met de criminelen uit de krant. Of de onbeschoften uit jouw buurt. Kijk in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 6. En daar staat geschreven, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Onthoud waar ik mee begonnen ben. Licht, duisternis. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Wat is zonde dan? Zonde is niet luisteren naar Gods richtlijnen in de Bijbel. Bewust, maar ook onbewust. Misschien een moeilijke zin, ik zal het nog een keer herhalen. Het is een doordenkertje. Ik kauw er al jaren op. Zonde is niet luisteren naar Gods richtlijn in de Bijbel. Dat is misschien eenvoudig. Bewust is misschien ook eenvoudig. Maar onbewust, dat is misschien niet waar we bij stilstaan. Maar ook dat is zondige. Als je onbewust niet luistert naar Gods richtlijnen in de Bijbel. Zonde krijgt pas betekenis in een relatie met God. Zonder een relatie met God heeft zonde niet dezelfde lading als in een relatie met God. In een hele korte zin samengevat. Zonde past niet bij de Heere God. Als christen streef je naar niet te zondigen. Een christen probeert om de zonde uit zijn leven te bannen. Omdat hij beseft dat de zonde zijn relatie met God verstoort, in de weg staat, op de helling zet, verbreekt. We beseffen dat als christen en we willen dat niet. Een christen gruwelt van zijn eigen zonde. Van zijn eigen zondigen. En daarom baalt hij er ook van, als het niet lukt. Daarom baal ik ervan, wanneer het me weer niet lukt. Wanneer ik mezelf weer betrap op... Want ik was het niet van plan. Mijn intentie is om niet te zondigen. Wanneer je geen rekening wilt houden met God, dan hoef je ook niet druk te maken om de zonde in je leven. Want je hebt immers geen relatie met God. Denk men, tussen haakjes. Wanneer je dan iets uitspookt wat niet juist is, hoef je immers geen rekenschap af te leggen. Maar we hebben het straks al gehoord, het toekomstige oordeel. We weten het natuurlijk wel beter, maar op dit moment hoef je misschien geen rekenschap af te leggen aan God. Gods richtlijnen tellen dan niet voor jou. En je kunt gewoon doen wat jij voelt en wat jij verlangt. Nou, de studies die we al gehoord hebben, de studie die nog gaat komen, zijn belangrijk. Maar weet je wat? Ze worden nog veel belangrijker, inhoudelijk nog veel belangrijker, wanneer jij op zoek bent naar een relatie met de Heere God. Anders zijn het maar gewoon een stel woorden die bij elkaar gezet zijn. En de ene kan ze makkelijker uitspreken dan de andere. De ene kan makkelijker onthouden dan de andere. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, wat doe je met die woorden? Als jij een relatie zoekt met de Heere God, dan is elke studie gebaseerd op Gods woord, is essentieel, cruciaal, belangrijk, onvermijdelijk, noodzakelijk. In mijn leven, maar ook in jouw leven. Het tweede punt wat ik wil maken is, wat is het gevolg van de zonde? Voor een niet-christen heeft de zonde niet direct gevolg. Later wel, maar niet direct. Omdat het zijn relatie met God immers niet verbreekt. Hij heeft immers geen relatie met God. Het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer je een relatie met God zoekt. Of wanneer je reeds een relatie met God hebt. Omdat jij een christen geworden bent. Kijk in Jesaja 59, vers 1 en vers 2. En daar staat geschreven, zie de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te luisteren, om te horen, sorry. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Zonde hoort niet thuis in het leven van een christen. Een christen wil er alles aan doen om niet te zondigen. En juist daarom is het nodig om te begrijpen dat zonde gevolgen heeft voor jouw relatie. Met God. Juist omdat God licht is, moet ik als christen ook in het licht willen wandelen. Zonde verbreekt de relatie tussen mij en tussen God. Zonde doet mijn hart op slot voor God. Zonde maakt scheiding tussen mij en tussen God. En weet je wat? Dat is precies wat ik niet wil. Als christen zijnde wil ik juist met God in het licht wandelen. Als christen zijnde wil ik juist een relatie met God. Dat is de hele essentie van mijn christen zijn. Dan moet ik er ook alles aan doen om te zorgen dat ik een relatie met God in stand houd en verbeter. Kijk in Romeinen hoofdstuk 3 vers 23. Het is al aangehaald door Gert-Jan, maar ik persoonlijk heb er nooit bezwaar tegen als teksten meerdere keren naar voren komen. Dat maakt een tekst niet minder, dat maakt een tekst alleen maar beter en duidelijker. Romeinen 3 vers 23. En daar staat geschreven, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Kijk in Romeinen hoofdstuk 6, vers 23. En daar staat geschreven, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Maar het loon dat de zonde geeft is de dood. Nou, derven is een boekhoudkundige term. Je derft inkomsten. Maar in de context van ons onderwerp hier. Je derft de heerlijkheid Gods. En hoe komt dat? Omdat je gezondheid hebt. Daardoor kun je niet met God wandelen in het licht. Door te zondigen verdien je tegelijkertijd een loon. En dit loon wordt niet uitbetaald in euro's. Dit loon wordt uitbetaald doordat je niet in het licht kunt wandelen. Dit loon, als je nog eens op het terugkijkt. Dit loon wordt uitbetaald door de dood. Natuurlijk heb je ook de oplossing gezien. Maar die ga ik niet verder behandelen. Zoals er verder staat in vers 23. Die komt straks nog wel aan bod. Wat ik zo mooi vind altijd. Van kinds af aan eigenlijk. Toen ik voor het eerst deze verzen bewust begon te lezen. Is hoe dat ons zo mooi uitbeeldt. Dat is precies wat ik om me heen zie gebeuren. Romeinen 3 vers 23, Romeinen 6 vers 23, Jesaja 59 vers 1 vers 2. Dat is precies wat er altijd gebeurt. Wij mensen, wij maken gradaties in zonde. Weet je nog, ik begon daar, die kant, waar, niet waar, licht, donker, juist, onjuist, ga maar door. Weet je wat we dan doen? We vergelijken onszelf altijd met de buurman. We vergelijken onszelf altijd met die crimineel uit de krant. En weet je wat we dan doen? We maken dan een soort mensenografiekje. Dit vind je niet terug in de Bijbel. Dat heb ik er zelf maar even tussen gefietst. We maken zo'n mooi grafiekje. Op de x-as zetten we dan de mens. Op de y-as zetten we de hoeveelheid zonde. En we zetten dat tegen elkaar af. En als je dan de puntjes met elkaar verbindt, dan krijg je een soort kolommendiagram of staafdiagram. En op eerste blik lijkt het erop dat het groene mannetje, misschien voor de leesbril dan niet, maar kan je bevestigen dat het groene mannetje het langste is, dat die het meest heeft gezondigd. En dan dat kleine roodje hier, die heeft het minst gezondigd. En dan kijken we waar we zelf staan. En weet je wat? Ik heb dat grafiekje erin gezet. God heeft dat niet gedaan. Schijn bedriegt. Wij hebben de neiging om te vergelijken. En weet je wat daar het gevolg van is? Daardoor ontstaat er een verkeerd rechtvaardigheidsgevoel. Omdat we vergelijken. We vergelijken de zonde, de hoeveelheid zonde met elkaar. Daardoor ontstaat er een verkeerd rechtvaardigheidsgevoel. God maakt geen gradaties. En toch zijn er veel mensen die gradaties gaan maken in de zonde. Kleine zondes, grote zondes. Erge zondes, doodzondes. En noem maar op. Wat heb ik net gelezen? Jesaja 59, Romeinen 3, Romeinen 6. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Er is niet gesproken over een halve zonde. Er is niet gesproken over een derde zonde. Er is niet gesproken over deze zonde wel en deze zonde niet. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Elke zonde verbreekt de relatie met God. Elke ongerechtigheid, Jesaja 59. Verbreekt de relatie met de Heere God. Ik kan maar één conclusie trekken. Je bent zondig of je bent niet zondig. Een andere optie is er niet volgens mij. Het derde punt wat ik wil maken is, wat kan ik doen om tegen de zonde te vechten? Dat is precies het punt waarom ik deze les heb gekozen. Uit het rijtje lessen van vandaag. Dit is mijn interne strijd. Ik zal niet zeggen 40 jaar, want toen ik 10 was, met mijn geheugenverlies en alles, ik kan een hoop niet herinneren. Maar zelfs in mijn tienerjaren weet ik niet altijd of ik overal bewust van was. Maar ik kan het wel zeker weten vanaf mijn 20ste en daarvoor eigenlijk al. Dit is mijn interne bewuste strijd. Hoe kan ik de zonde overwinnen in mijn leven? Nou, broeders en zusters. Eerste stap, die heel cruciaal is, dat je moet beseffen wie de aanstichter is van de zonde in jouw leven. En dat is nou precies een onderwerp dat niemand wil aanpakken. Waar we allemaal een beetje huiverig voor zijn. En daarom ben ik ook begonnen. Licht, donker. Dat is de duivel. Dat is de Satan. God is in het licht. De duivel is in het donker. Maar dat is een naam die we niet willen uitspreken. De Satan, de duivel, de duisternis, het oordeel. Daar willen we vanaf blijven. Want we willen praten over liefde en genade en hoop en toekomst. Maar we moeten ook praten over deze kant van het verhaal. Dat is de duivel. En kijk eens met me mee, 1 Petrus 5 vers 8. Je kent die tekst ongetwijfeld, maar ik vind het zo. 1 Petrus 5 vers 8, sorry. Ik ben doof en ik denk altijd dat ik schreeuw, maar dat is schijnbaar niet zo. 1 Petrus 5 vers 8, daar staat geschreven: word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Ik vind het zo'n mooi vers. Je moet dus eerst nuchter worden. Niet alleen hier. Nuchter in heel je handel, maar ook nuchter in je denken. Wees waakzaam, alert. Waarom dan? Omdat de tegenpartij, licht, donker, God, de Satan. De tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Nu hou dit vers even in je gedachten. Ik heb een hond. En die hond die heet Pepper. En vroeger op school leerde ik over Pavlov en zijn hondje. En dat inspireerde me altijd wel, dat intrigeerde me altijd. De hond van Pavlov, dat vond ik altijd wel heel mooi in de psychologie, in die termen. En toen ik een hond kreeg, dacht ik, ja, waarom zal ik hem Pavlov noemen? Ik ga die hond toch niet noemen naar Pavlov, ik noem die hond gewoon naar Ruud. Dat is mijn hond, niet de hond van Pavlov. Maar sommige principes van Pavlov vond ik wel interessant. Dus langzamerhand begon ik dan met veel geduld en veel training en doorzettingsvermogen, begon ik mijn hond ook kuntjes aan te leren. En nu, op dit moment, hij zit in zijn hok 's nachts. Er zit een deurtje voor. En als ik dan 's ochtends naar buiten kom, doe ik het deurtje eraf. En mijn lieve, brave hond moet in zijn hok blijven. Totdat de baas zegt, kom maar naar buiten. En dan zeg ik, kom maar. En dan komt hij naar buiten. En dan gaan we door onze achterdeur naar binnen. Maar hij mag niet eerst naar binnen. Eerst gaat de baas naar binnen. Na de baas mag de hond naar binnen. Dan steken we de straat over. Ik doe het niet altijd, afhankelijk van het verkeer. Maar is er veel verkeer, dan zeg ik, zit. En dan moet hij eerst zitten, voordat we de straat oversteken. Komen we terug van onze wandeling. Hetzelfde ritueel. Maar dan gaan we naar buiten. En dan leg ik zijn eten klaar op de koer. Maar tegelijkertijd moet mijn lieve brave hond moet daar blijven zitten wachten. Dan doe ik de water in zijn bak, ik geef de kat eten. De kat kan ik niet trainen. Dus die moet ik eten geven, die krijg ik niet opgevoed. Dan moet hij daar blijven wachten, totdat ik zeg, pak maar. Zo gauw als ik zeg, pak maar, en ik zeg het al heel zachtjes, want ik hou niet van schreeuwen. Ik zeg al, pak maar. Dan is hij, en dan is hij niet meer te stoppen totdat al het eten wat hij maar kan vinden opgegeten is. 2 weken geleden liep dat fout, helaas. Ik moest op een zaterdag, 2 weken geleden op zaterdag, moest ik naar Gorkum. Ik moest daar vroeg zijn bij mijn broertje. En ik had eigenlijk afgesproken met de dames in mijn huis dat zij de hond zouden uitlaten. Maar toen dacht ik om 17:45 ochtends, dacht ik van ja, er is geen vader in huis, geen man die de lieve dames en dochters wakker zal maken. Dus misschien dat ze wel eens zouden kunnen uitslapen. En gelijk hebben ze natuurlijk. Maar ik zat zo te denken in mijn hoofd, ja, misschien moet ik de hond toch maar zelf uitlaten. Want wie weet, zit het arme beest straks nog wel in zijn hok? Dus om 17:45 denk ik, laat die hond toch maar uit. Dus ik laat de hond uit. Ik kom terug, het was nog pikdonker en ik heb geen licht aangedaan erachter op de koer. Ik heb zijn eten neergelegd en ik ben in mijn auto gestapt en ben vertrokken naar Gorkum. Om 9:30, 9:45 belt Carla mij op. En ze zegt, ik was ondertussen lang aangekomen in Gorkum. En ze zegt tegen mij, wat is er toch met de hond aan de hand? Ik zeg, oh, die hoef je geen zorgen om te maken, die heb ik al lang uitgelaten. Zegt ze, ja, dat weet ik wel, maar hij zit daar op de koer bij zijn eten. En hij zit er maar zo zielig te zitten. Ja, toen viel me Frank natuurlijk. Ik was waarschijnlijk, in mijn haast om naar Gorkum te vertrekken, was ik waarschijnlijk vergeten te zeggen tegen dat arme, domme, zullige beest. Pak maar. En natuurlijk, ja, als je hem hebt getraind, dan moet hij ook doen wat je baas zegt. Dus waarschijnlijk heeft hij dan mijn opdracht niet gehoord of wat dan ook. Hij mocht nog niet gaan eten, want ik had niks kunnen zeggen. En ondertussen was ik weg. Nou, gelukkig hebben wij zo'n telefoon die je kan meenemen. Dus wat deed Carla? Ze pakte de telefoon, ze liep naar Pepper, ze hield de telefoon bij zijn oor. En ik zei, pak maar. En toen was hij vertrokken. En zijn hele dag was goed. Dat is misschien grappig, hè? Zo werkt het natuurlijk ook in het echt bij mijn hond. Maar dat is misschien grappig. Maar wat zou er gebeuren, denk je, als ik om 17:45 diezelfde ochtend mijn deur uit was gestapt en er liep een brullende leeuw daar op de straat? Denk je nou echt dat ik met mijn training van mijn hond ver zou komen bij die leeuw? Dat ik tegen hem zou zeggen, zit, en ik kan de dierenbescherming bellen om die leeuw op te halen? Dan pak ik een paar hondenkoekjes uit mijn broekzak en ik leg die neer en ik zeg, pak die maar. Ik weet wat ik zou doen als brullende leeuw. Ik zou die lange Hollander pakken. En die opeten in plaats van die vieze hondenkoekjes. Dat is misschien grappig, hè? Maar de Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En dan mag ik misschien wel denken dat ik een matje Hollander ben, dat ik die leeuw kan trainen. Maar dat is natuurlijk oerstom om dat te denken. Wat ik had moeten doen, is ik had gelijk naar binnen moeten springen en de deur toe moeten doen. En de politie bellen of de dierenbescherming moeten bellen. Zodat zij die leeuw konden oppakken. Zo gaan wij soms om met de zonde in ons leven. Wij denken dat we met onze spierballen het zelf aankunnen. En dat is niet waar. Kijk in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 8. Met de duivel speel je geen spelletjes. Met de duivel neem je je voorzorgsmaatregelen. En je verbergt je op tijd. Je beschermt jezelf. Zodat je weerstand kan bieden tegen de duivel. Als je dat niet doet, word je opgevreten. En wat staat er in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 8? Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Dat wil je niet horen, hè? Ik ook niet, hoor. Maar dat is wel de realiteit en de waarheid. Wie de zonde doet, is uit de duivel. En ik ben begonnen met licht, hè? Licht, donker, goed, slecht, God, Satan. Ik wil aan deze kant horen, bij de Heere God. Maar als ik de zonde doe, hoor ik aan deze kant bij de duivel. Hoe ik het wend of keert. Precies wat Peter al aanhaalde in zijn les. Dit is wat er staat. Niet wat ik er zelf van maak. Dit is wat de Heere God mij communiceert. Als ik de zonde doe, dan ben ik uit de duivel en de duivel is van het begin. En weet je wat? Ik geloof in de schepping. Ik geloof dat God de schepper is van hemel en aarde. En ik geloof ook dat toen God zei, het was zeer goed, dat alles goed was. En als je daar leest in Genesis hoofdstuk 1, Genesis hoofdstuk 2, Genesis hoofdstuk 3, dan zien we het hele verhaal. En dan komen we in het Hof van Eden. God heeft Adam gemaakt, hij heeft Eva gemaakt. Er waren allerlei bomen waar ze van mochten eten. Voordat Eva er was, lees me even na voor jezelf, als je thuis bent. Voordat Eva er was, had God al gezegd waar Adam niet van mocht eten. De boom van kennis van goed en kwaad. Adam wist dat al. Toen kwam Eva erbij. Waar vinden we ze terug in het verhaal, in de gebeurtenis? We vinden ze terug onder dit boom, waar ze niet van mogen eten. Snap jij het? Ze hadden natuurlijk niet 1 Petrus 5 vers 8. Die tekst hadden ze nog niet. Ze wisten nog niet dat de Satan rondging als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Dat wisten ze nog niet. Wij kunnen nu terugkijken. Ze hadden helemaal niet moeten staan onder die boom. De Satan, de duivel, zondigt al van het begin. Hij zoekt al vanaf het begin wie hij kan verleiden. En we zien daar het begin bij Eva. In de vorm van een slang. Maakte haar wijs dat ze net zo zal worden als God. Net zoveel kennis zal hebben als God. En ze ziet dat die vrucht goed is. En wat doet ze? Ze pakt de vrucht. En ze hapt ervan. Weet je waar het al fout liep? Niet bij Eva om te beginnen. Het liep fout bij Adam om te beginnen. Adam wist al lang wat God had gezegd. Adam had tegen zijn vrouw Eva moeten zeggen, nee, laat haar horen niet onder die boom te staan. Luister niet naar die slang. Pak die vrucht niet. Hij heeft dat niet gezegd. Eva pakt die vrucht. Ze geeft hem ook aan haar man. Hij wist beter. Hij was ongehoorzaam aan God. Hij luisterde naar zijn vrouw. Had hij niet moeten doen. Had in moeten grijpen. En weet je wat dan nog het triestigste is van het hele verhaal? Dat is geen verhaal, maar van de hele gebeurtenis, sorry. Wanneer God hun dan aanspreekt op hun zonde, wie spreekt die het eerst aan? Heb je misschien niet over nagedacht, hè? Wie spreekt die het eerst aan? Hij spreekt het eerst Adam aan. Voilà. Want Adam wist beter. We horen altijd verhalen over Eva, maar vergeet eventjes Adam. Adam werd het eerst aangesproken. En weet je, wat zegt hij? Ja, die vrouw die gij mij gegeven hebt. Dan spreekt de Heer God Eva aan. En wat zegt Eva? Ja, de slang. Wat doen wij vandaag de dag? Het was mijn vader. Het is mijn zoon. Het is mijn dochter. Het is mijn opa. Het is de buurman. Ja, het is de regering. We schuiven heel vaak de schuld in de schoenen van de ander. Weet je wat we soms vergeten? We vergeten soms dat wij zelf de hoofdrol spelen in het geheel. Natuurlijk ben ik niet altijd zelf verantwoordelijk voor de aanleiding tot de zonde. Daar ben ik misschien niet altijd verantwoordelijk voor. Maar het is te gemakkelijk om de schuld in de schoenen van een ander mens te schuiven. Het is te gemakkelijk om de schuld in de schoenen van de duivel te schuiven. Want uiteindelijk ben ik zelf degene die verantwoordelijk is voor mijn ongehoorzaamheid aan God. Want ik weet beter. Adam wist ook beter. God had hem direct verteld. Ik weet nu ook beter. God heeft mij gewaarschuwd. Ik kan beter weten. Ik heb geen excuus. De Heer vertelt me precies hoe ik moet leven. In de Bijbel. Dus alsjeblieft, Ruud, verberg je niet achter de schuld van iemand anders. Tekst is al aangehaald in Ezechiël hoofdstuk 18 vers 20. Ik wil niet dezelfde tekst aanhalen, maar kijk je maar in Ezechiël 18 vers 4 staat precies hetzelfde. De ziel die zondigt, die zal sterven. En er wordt daar, als je het hele hoofdstuk leest, het is een aanrader voor je thuis, lees het hele hoofdstuk. De vergelijking wordt gemaakt. De vader is niet verantwoordelijk voor de zonde van zijn zoon. We hebben dat al gezien vandaag. Je kunt goed beginnen en slecht eindigen. Je kunt een slechte vader hebben, maar dat is geen excuus voor jou om hetzelfde slecht te doen, dan kun je het toch goed doen. En we vinden zulke voorbeelden ook in de schrift. Ik heb geen enkel excuus. Omdat mijn ouders niet naar de gemeente gingen, wil dat zeggen dat ik dan niet naar de gemeente moet gaan? Omdat mijn ouders zeggen, ja, die Bijbel is wel interessant en hier heb je de Bijbel van je oma, maar ik wil er zelf niet in lezen. Is dat een excuus voor mij om er niet in te gaan lezen? Nee. Er is een toekomstig oordeel, of ik nou wil of niet. En er is een grote portie van zelfverantwoordelijkheid. Ik moet kiezen wat ik doe in mijn leven. Ik ben zelfverantwoordelijk. Ezechiël 18. Ik wil niet zondigen. Ik wil een goede relatie met God onderhouden. Ik wil wandelen in het licht. En juist daarom wil ik op een goede, juiste, bijbelse manier vechten tegen de zonde in mijn leven. Lastige zin, ik zal het nog een keertje herhalen. Juist daarom wil ik op een goede, juiste, bijbelse manier vechten tegen de zonde in mijn leven. Dus laat even duidelijk zijn. Ik wil niet mijn methodes aangeven, niet een of andere methodiek van een of andere school. Ik wil de bijbelse manier aangeven waarop wij moeten vechten tegen de zonde in ons leven. Nu, we hebben al gezien dat God licht is. We hebben al gezien dat de Satan duister is, donker is. Er speelt meer. Ik kan natuurlijk niet alles behandelen vandaag in 40, 45 minuten. Maar één tekst is voor mij cruciaal. In mijn hele besef, in mijn vechten tegen de zonde, in mijn hele christen zijn. En die tekst, nou, die moet op mijn voorhoofd zitten, die moet in mijn hart zitten, die moet in mijn portemonnee steken. Die moet boven mijn bed hangen. Je kent die tekst. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 16. Wees heilig, want ik ben heilig. En we zingen wel, ik ben heilig, zegt de Heer, maar dat staat er niet bij. Het is wel de Heer die dat zegt. Wees heilig, want ik ben heilig. Nu, het is mijn streven om heilig te zijn. Niet omdat ik beter ben dan andere mensen, maar omdat God heilig is. Is het voor mij noodzakelijk om ook heilig te zijn. Omdat God heilig is, wil ik heilig zijn. Omdat God heilig is, moet ik heilig zijn. En hoe dan? In mijn wandel, in mijn denken, in mijn doen, in mijn laten, in mijn dromen, in mijn spreken, in mijn hele lichaam, in mijn hele leven. En dat is de strijd die ik moet voeren, zolang ik een christen ben. Want ik kan je verzekeren, ik ben geen heilig boontje. Dat ben ik niet, maar ik ben wel anders. Ik vecht tegen de zonde in mijn leven. En dat niet één keer per jaar, niet alleen op zondag, maar op een dagdagelijkse basis en vaak meerdere keren per dag. Zo gauw als ik me er bewust van ben, is het noodzakelijk en wenselijk En wil ik vechten tegen de zonde in mijn leven. En weet je waar ik dan zo van baal? Ik baal ervan wanneer het niet lukt. Daar baal ik van. Ik baal ervan wanneer het niet lukt om niet te zondigen. En weet je waar ik me dan aan optrek? Ik trek me op aan de apostel Paulus. Een man waar ik enorm naar opkijk. Een man die zo'n grote betekenis heeft gehad. In het ontstaansgeschiedenis van de gemeente. De heidengemeente. Maar ook in Jeruzalem zelf en noem maar op. Weet je wat hij schrijft? Kijk naar Romeinen hoofdstuk 7, vers 20 en 21. Want niet wat ik wens, het goede doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Lees hem nog een keer. Want niet wat ik wens, het goede, dat doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Natuurlijk wilde Paulus niet zondig in zijn leven. Natuurlijk. Jullie zullen er allemaal van overtuigd zijn. Ik wil niet zondig in mijn leven. Jullie willen ook niet zondigen in je leven. Nou, de les die ik nu breng, geeft maar een heel klein gedeelte van het complete verhaal dat God voorschotelt in de Bijbel. Er zijn vele mooie Bijbelteksten. Maar de volgende tekst die ik wil aanhalen is voor mij een aanmoediging en tegelijkertijd een richting aanwijzen in mijn leven. En dat is Hebreeën 12, vers 1 en 4. Doe hem maar op alsjeblieft. Hebreeën 12, vers 1 tot en met vers 4. En daar staat: daarom dan, laten ook wij nu bij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Deze versen zijn voor mij cruciaal. In mijn leven, in mijn vechten tegen de zonde. Ik kan niet voor jou praten, ik kan alleen praten voor mezelf. Maar ik wil je wel een gedachte mee naar huis geven. Wat betekent voor jou tot bloedens toe weerstand bieden in jouw worsteling tegen de zonde? Denk erover na, als je dat mee naar huis neemt. Overpeins deze teksten. Wat kan ik doen om de zonde te overwinnen? Ik kan worstelen. Ik kan weerstand bieden. Dat is natuurlijk snel gezegd. Maar niet zo eenvoudig uitgevoerd. Nee. Ik praat ook niet over één dag. Ik praat over meer dan 30 jaar. Worstelen tegen de zonde. Er is altijd een verschil tussen de theorie en de praktijk. Maar maakt dat de theorie onjuist? Nee. De theorie is juist. De theorie klopt als een bus. Daar kun je geen spel tussen krijgen. Daar kun je geen letter van afdoen of bijdoen. De theorie is juist. Het is de praktijk waar vaak iets aan scheelt. Of meestal iets aan scheelt. En door te lezen in de Bijbel weet ik dat ik weerstand moet bieden aan de zonde. En wat een geluk voor mij. De Heere Jezus geeft mij ook advies hoe ik kan vechten tegen de zonde. Hoe ik kan weerstand bieden. Hij zegt: hou je oog alleen op hem gericht. Hou je oog alleen op de Heer Jezus gericht. Alle last en zonde leg die naast je neer. Dus waar moet de zonde blijven? Moet ik hem onder mijn arm mee rond blijven lopen? Moet ik hem in mijn rugzak steken en maar mee blijven torsen? Alle last en de zonde moet ik naast me neerleggen. Terwijl ik mijn oog op de Heer Jezus gericht houd. En dan moet ik tot bloedens toe weerstand bieden. Maar weet je wat? Daar schort het soms aan in mijn eigen leven. Tot bloedens toe weerstand bieden. En ik begin me steeds meer bewust van te worden. Dat ik me soms er te gemakkelijk van afmaak. Ik geef te snel op. En het is juist de bedoeling dat ik volhoud in mijn strijd tegen de zonde. Want tot bloedens toe weerstand bieden zegt mij heel wat. En dat zegt dat ik veel verder moet gaan dan dat ik soms gegaan ben. Veel verder. Dat is wat het mij zegt. Ik moet niet bij de pakken neer gaan zitten wanneer ik merk dat ik zondig. Moet ik zelf de stap zetten om de zonde uit mijn leven te bannen. Denk terug aan het verhaal dat ik zei, de duivel zonde is van het begin. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Vergelijken met de buren en jezelf. Het is mijn verantwoordelijkheid in 7:18. Ik moet niet bij de pakken neerzitten. Wanneer ik merk dat er zonde is in mijn leven, dan moet het aangepakt worden. En de Heer Jezus zegt dit in Matteüs hoofdstuk 5 vers 29. Indien dan uw rechter oog u tot zonde zou verleiden, wat moet je dan doen? Ruk hem uit en werp hem van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat, dan dat uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. God is licht. Daar is de duisternis. Als je in het licht wil wandelen, werp dan uw rechter oog uit. Als uw rechter oog u tot zonde zou verleiden. Maar dat is tot bloedens toe weerstand bieden. Dat is niet zo eenvoudig. Dat is nou net wat ik soms niet wil horen. Want ik zie zo graag door allebei mijn ogen. Maar als mijn rechteroog mij verleidt tot zonde, dan ben ik beter af met alleen linkeroog. Dan dat ik met mijn hele lichaam in de duisternis wandel bij de Satan. Ik moet dus keuzes maken in mijn leven, in mijn strijd tegen de zonde. En wanneer ik besluit om een christen te zijn, is het niet meer dan logisch dat ik ook wil vechten tegen de zonde. En zodra misleiding, zodra verleiding de kop opsteekt, zal ik zelf daar iets tegen moeten doen. En wanneer ik dan geconfronteerd word met zonde in mijn leven, dan kan ik alsnog stappen ondernemen om de zonde, en let op, en de oorzaak van de zonde aan te pakken. Misschien een beetje gecompliceerde zin, maar er zijn twee facetten. Ik moet niet alleen de zonde aanpakken, ik moet ook de oorzaak van de zonde aanpakken in mijn leven. Ik moet niet pappen en nat houden. Nee, de oorzaak moet ook verdwijnen. Als ik de zonde wil aanpakken. Nu, ik wil je een paar stappen meegeven. Die zouden kunnen helpen. Die kunnen helpen. Die helpen in de worsteling en afrekening van de zonde. Er zijn meerdere stappen mogelijk. Er zijn meerdere combinaties van stappen mogelijk. Maar ik geef je deze vijf mee. Bekennen, besluiten, berouw tonen, beleiden en bekeren. Even heel snel gezegd. Bekennen. Wees eerlijk met jezelf. Er is sprake van zonde in je leven. En die situatie kan niet blijven bestaan. Doe je hart niet op slot. Bekennen. Besluiten. Neem een beslissing. Doe iets aan de zonde in je leven. Schiet in actie. Bekennen. Besluiten. Berouw tonen. Zonder berouw is er geen kans om de zonde definitief uit mijn leven te krijgen. Oprechte spijt. Besef van mijn fouten. Een schaamtegevoel. Bekennen, besluiten, berouw tonen. Beleiden. Laat de Heer weten wat er is misgelopen. Praat erover met de Heere God. Praat erover met anderen. Samen sta je sterk in de strijd tegen de zonde. Bidden. Ik weet wel, Carl en ik, als we een probleem hebben, maakt niet uit wat het is. Zo gauw als we eindelijk tot die consensus komen dat we elkaar moeten knuffelen en we samen over moeten bidden, dan is het weg. Maar tot dat moment zitten we natuurlijk met de Amerikaanse en de Nederlandse mentaliteit en gedachten en cultuur en onze eigen karakters. Het is altijd de Heer die het oplost. Maar wanneer je de Heer er niet bij betrekt, dan blijf je zo gaan. Bekennen, besluiten, berouw tonen, beleiden. Praat met de Heere God. Bekeren. Bekeren is geen loze handeling. Het zijn maar een paar letters. Het is één woord. Maar het is een hele langdurige actie. Het betekent een echte omkeer uit een verkeerde situatie. God kan je helpen. Christenen kunnen je helpen. Maar jij zelf moet beslissen om de strijd aan te gaan tegen de zonde in jouw leven. Daar begint het. Bij mij. Jij moet veranderen. Jij moet de situatie, de omstandigheden, de verleiding uit je leven bannen. Als daar een brullende leeuw rent, wat moet je doen? Geen hondenbrokjes aanbieden. Dat is stomzinnig macho gedrag. Tenzij je misschien een dierentemmer bent, een leeuwentemmer. Maar dat zijn we niet. Je moet zorgen dat je veilig bent achter een gesloten deur, zodat hij niet bij je kan komen. Je moet afstand nemen, je moet wegrennen, je moet hulp zoeken bij God en bij andere christenen. Wat je moet doen is moedig zijn, sterk zijn, actief zijn en besluitvaardig zijn. Dus 5 stappen geef ik je mee. Er zijn vele meerdere stappen die mogelijk zijn. Bekennen, besluiten, berouw tonen, beleiden en bekeren. Weet je wat? Als je iets wilt onthouden, onthoud dan de volgende zin. God moet niet veranderen. Ik moet veranderen. En wij draaien de boel meestal jammerlijk om. God moet niet veranderen. Jij moet veranderen. Een vierde punt dat ik wil maken is: hoe verder als zonde? Nooit opgeven. Ik wil een strijdvaardige christen zijn. Maar om dat te kunnen zijn, moet ik ook strijden met de wapenrusting die God mij geeft. Niet mijn eigen wapenrusting. Ik wil weerstand bieden tegen de zonde in mijn leven. Maar om stand te kunnen houden, moet ik de wapenuitrusting van God gebruiken in mijn strijd tegen de zonde. Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10, daar staat dat omschreven. Vers 10 tot en met vers 20. Ik noem het eventjes op. Gods wapenuitrusting bestaat uit: omgord je lendenen met de waarheid. Bekleed jezelf met het pantser der gerechtigheid. Trek de schoenen aan van het evangelie des vredes. Hou het schild des geloofs in je hand. Neem de helm des heils aan. Draag het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Want de meeste mensen horen al genoeg. Zwaard des geestes, ze zijn al vertrokken. Maar dat is niet het eind van de zin. Draag het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Blijf bidden en smeken. Niet alleen voor jezelf, maar voor alle christenen die strijd voeren tegen de zonde in hun leven. Ik wil alleen vers 10 quoteren. Efeze 6 vers 10. Daar staat: voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Amen. Dat is wat er staat. Ik ga zo verder. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan? Voor. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Voilà. Daar is je antwoord. Daarom heb je de wapenrusting Gods nodig. Denk dus niet dat je het alleen kunt. Wees ook niet eigenwijs door met je eigen wapenuitrusting tevoorschijn te komen. Je moet Gods wapenuitrusting gebruiken. En weet je, dat is niet meer van deze tijd. Het patriotisme, het oorlogszuchtige, het aanvalslustige wat wij allemaal hebben. Wij denken altijd dat de aanval is de beste verdediging. Zo'n voetbalterm. En ik hou van voetbal. Maar dat is niet een Bijbelse term. Ik ben opgevoed door een commandovader. Ik ben opgevoed met de commando's. Mijn broertje ging ook bij de commando's. Ik mocht niet, omdat ik mijn lichaam niet meewerkte. Gelukkig. Dat is niet Gods wapenuitrusting. Een commando zijn. Spierballen hebben. Je land verdedigen. De eer en glorie van je land. Dat is niet Gods wapenrusting. Ik heb net voorgelezen wat Gods wapenrusting is. Weet je wat zo belangrijk is daar? Hoe moet ik weerstand bieden tegen de duivel? Hoe moet ik de pijlen van de duivel afweren? Kijk maar terug vanaf vers 10. Door het schild des geloofs omhoog te houden, zo weer je de brandende pijlen van de Satan af in je leven. God heeft niet gezegd: pak het scherpste zwaard wat je kunt vinden en sla de Satan een kopje kleiner. Dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt: hou het schild des geloofs omhoog, zodat je de brandende pijlen van de duivel kunt afweren. En dan spreek je toch nog over een zwaard. Pak het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Dat moet je gebruiken in jouw strijd tegen de Satan. Wees dus alsjeblieft niet eigenwijs. Neem Gods richtlijn te harte. Bescherm jezelf tegen de zonde op de enige juiste manier die God voorschrijft. En weet je wat het ultieme voorbeeld is? De Heer Jezus Christus. Kijk in Matteüs hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Ik ga het niet allemaal lezen, maar Matteüs hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11. We weten allemaal wat daar gebeurde. De Heer Jezus vast 40 dagen en nachten. En dan krijgt hij honger, staat er. En de verzoeker komt, de duivel, de Satan, die springt boven op hem af. En die zegt: ja, als je wilt, maak dan van deze stenen brood. Kijk wat hij verder doet. Tot 3 maal toe probeert hij hem te verleiden. Kijk in vers 4. Vers 7 en vers 10 van Matteüs hoofdstuk 4. Wat zegt de Heer Jezus? Wat doet de Heer Jezus? Pakt hij een zwaard? Hij zegt, ga weg Satan. Ik luister niet naar jou Satan. Er staat immers geschreven. En hij quoteert de Bijbel. Kijk maar voor jezelf. Dat is wat de Heer Jezus doet. En weet je wat er toen gebeurde met de Satan? Hij kon zijn lippen niet openen. Hij kon geen woorden meer vinden. Hij kon geen verleiding meer vinden. Hij moest de Heer Jezus met rust laten. Hij ging weg en de engelen kwamen en dienden. Vers 10 en vers 11. Ik kan nooit uit eigen kracht stand houden tegen het kwaad. En daarom is het juist zo belangrijk om te blijven lezen in Gods woord. Gods woord is de enige HPS. Of GPS. GPS game misschien wel. Maar volgens mij is GPS niet de juiste terminologie. En je mag voor jezelf, dat is een doordenkertje, een Nederland doordenkertje. Je mag voor jezelf proberen te ontdekken wat het is. Maar volgens mij is de HPS van God de enigste juiste manier om te weten of ik Gods richtlijn juist volg of niet. Daar moet ik aan vasthouden. Efeze 4 vers 20. Ik heb Christus leren kennen en daarom ben ik een nieuw mens. Daarom ben ik veranderd. Daarom ben ik nu anders. Daarom kan ik hier beslissen dat ik wil vechten tegen de zonde in mijn leven. Hij heeft mij een nieuwe schepping gemaakt. Hij heeft mij een nieuw doel gegeven in het leven. Daarom wil ik stand houden tegen mijn kwaad. En wil ik een ander mens zijn. In conclusie. Was geen makkelijk onderwerp. Maar weet je wat? Het moet bespreekbaar gemaakt worden. Het moet bespreekbaar zijn. En ik ben steeds begonnen van rechts naar links. En zo blijft het ook. Als je in het licht wil wandelen, moet je ver weg blijven van de donkere kant. Er is of licht of duister. Er is geen tussenwegje. Je doet het licht aan of je doet het licht uit. Nu, als jij het licht aan wil hebben, dan moet je ook zorgen dat de knop van het licht aanstaat. En anders is het duister. Ja, sorry even voor dit. Er is nog een hoop te vertellen. Een hoop te leren. Een hoop te delen. Blijf niet steken in de materie van de zonde alleen. Maar loop er ook niet van weg. Je moet je er bewust van zijn. Als je bij de Heere God wil horen, dan moet je continu vechten tegen de duivel. Die vanaf het begin zijn enige taak is om ons te verleiden. Om ons weg te trekken van de Heere God uit het licht tot in de duisternis. Maar we hebben het al gezien. En er zijn talloze voorbeelden te vinden van mensen in de schrift die niet wilden luisteren naar de Satan. Jezus is het ultieme voorbeeld. Als je wilt vechten tegen de Satan, gebruik dan Gods woord als ultieme middel. En laat me je één ding op het hart doen. Kijk alsjeblieft nooit neer op andere zondaars. Val niet in diezelfde vergelijking van vergelijken met de buren. Maar ik ben toch een beter mens. Besef dat jij zelf ook een zondaar bent. Je hebt de genade en de verlossing nodig van de Heer Jezus Christus. Help elkaar, steun elkaar en vecht samen tegen de zonde. Zonde kan alleen in Christus Jezus overwonnen worden. In één zin samengevat. Het is juist Gods grote plan voor de mens om samen met hem in het licht te wandelen en niet in de duisternis. Dat is Gods grote plan. Ik heb nog twee slotteksten. 1 Korintiërs 15, vers 56 en 57. Zoek hem maar op als je wilt. En daar staat, de prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God is zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God is zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En dan de slottekst, Hebreeën hoofdstuk 4, vers 15 en 16. En daar staat geschreven, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geworden. Doch zonder te zondigen, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te krijgen te gelegene tijd. Daar gaat het om. Mijn uitdaging die ik je mee wil geven is: besef dat jij een zondaar bent, dat jij kunt vechten tegen de zonde in jouw leven. Denk na over wat het betekent voor jou tot bloedens toe weerstand bieden. Laat God en andere christenen jou helpen. Je staat niet alleen. Je vecht niet alleen tegen zonde. Geef niet op en gebruik Gods woord als de ultieme verdediging in jouw strijd tegen de zonde. Amen. Amen.